Alles werkt gelukkig weer. Wat het was, weet ik niet. Ik weet wel, de Heer heeft het niet gerepareerd, maar een beetje van gerommeld en gedaan en het werkt weer. Goed, ga met mij mee naar Openbaring 20 vers 3. Daar zijn we vorige keer geëindigd, ja. Ik heb jullie allemaal toen zo'n schemaatje gegeven. Het is handig als je die voor je neus zet, maar ik heb er hier nog weer een paar. Dus, kan je niet, ja? Ja, dat is altijd handig, hè? Want je kan wel op die kaart kijken. Nou, ze liggen hier, hoor. Oké. Dus we zitten bij de tweede komst van Christus, ja? Naar de aarde toe. We hebben vorige keer gezien met Armageddon. En hoe dat in zijn werk gegaan is, hebben we in Joël gelezen dat de legers van God, de engelen van God, die gaan over deze wereld. En ja, die passen in feite gewoon de tactiek van de verschroeide aarde toe. En niemand zal ze tegen kunnen houden. Niemand. Er zal ook geen plek zijn waar je maar kan verschuilen. Net zoals bij de plagen van Egypte, ze zitten overal. Nergens ben je veilig, de ongelovigen te verstaan dan. En toen zijn we zo'n beetje gekomen in vers 3. En dat is het einde. Ja, Christus is dan naar deze aarde gekomen. En dan in Openbaring 20, daar lees ik ook vers 1 even. En ik zag een engel afkomen uit de hemel. Hebben de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanus. En bond hem 1000 jaren. Zie je? De draak, de slang, duivel, Satanus. 4 benamingen voor 1 en dezelfde figuur. En hij bond hem 1000 jaren en hem wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Nou, maak je even een kleine tussenstap, want ik wou eigenlijk naar het koninkrijk toe gaan met jullie, het 1000-jarig koninkrijk. Ja, dus op jullie scherm zie je dat als Christus komt, zie je het koninkrijk 1000 jaar met een aantal teksten erbij. Maar wat hier gebeurt is wel bijzonder, dat Satan wordt opgesloten in de afgrond. En daar wil ik even met jullie een aantal dingen over zien, namelijk over de val van Satan. Ga met mij mee naar Ezechiël 28. We zitten hier zo'n beetje aan het einde, ja, van het plan van God. Je krijgt nog het 1000-jarig rijk. En dan krijg je nog een keer dat Satan wordt vrijgelaten. Nou, en dan krijg je de grote witte troon. En dan krijg je de nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En dan zitten we in de eeuwigheid. En dan zijn we uit de tijd. En dan is het God alles en in allen. Ezechiël 28. En vanaf het begin af aan is daar dus die strijd geweest tussen God en Satan. Want Satan is, Jeremia, Ezechiël, sorry, ik moet even zelf, Ezechiël 28 vers 15. Ezechiël 28 vers 15. Dat is dus aan het begin. Ik lees vers 14. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg, wanneer gij wandeldet in het midden der vurige stenen. En als je de Bijbel onderzoekt, dan weet je, de vurige stenen, dat zijn de gerubs. Ja, en Satan was een gerub. En als je later ook in de Openbaring leest, zie je de troon van God. En dan heb je 5 gerubs omheen. En Satan was de overdekkende gerub. Ja, dus waren er 5. En dan zie je, hij was een overdekkende gerub en hij wandelde in het midden van de vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen werd. Hier zien we ook duidelijk dat hij een schepsel is. Ja? En hij was volkomen in zijn wegen, in de nabijheid van God. Totdat er gerechtigheid in u gevonden is. Je ziet, tot er gerechtigheid in hem gevonden is. Ja? Hij bedacht namelijk dingen in zijn hart. En daar is het begonnen. Is ongerechtigheid in hem gevonden. Dat heeft God gezien. Door de veelheid uw koopshandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd. Hier zien we dus de oorsprong van de zonde. Ja? Bij Satan. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En zal u, gij overdekkende gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Nou, inderdaad. Als je leest dus in de Openbaring, zie je dus rondom de troon van God in Openbaring 4... zie je nog maar 4 gerubs. En de overdekkende gerub, die is weg. En dat is Satan. Dus wat we hier zien, dat wil ik even laten zien, hoe het begonnen met Satan is. zitten in de derde hemel, zeg maar, dus waar God is. Satan wordt, dat lezen hier, wordt eruit gegooid. En waar zit hij dan? In de tweede plus, nou ja, de eerste plus tweede hemel. Wat is de eerste tweede in de hemel? Wij kijken nu als we naar buiten kijken, zien we hier de eerste hemel. Daarboven hebben we de tweede hemel. En daarboven hebben we de derde hemel waar God woont. En waar God woont, dus hier, daar was hij. En we hebben nu net gelezen, daar is hij dus uitgedaan. Eruit gegooid, om het zo maar te zeggen. Dus waar God woont, kan hij niet meer zijn. Hij heeft gezondigd en hij moet weg. Want niemand kan in de nabijheid van God verkeren die gezondigd heeft. Gaan we nu even kijken in vers, zie je dus vers 17 ook nog eventjes. Uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. En dan, ik heb u op de aarde heen geworpen. En dan zien we profetisch dat hij op de aarde geworpen wordt. Is dat nu al? Nou, degene die van jullie de Bijbel kennen, weten dat dit profetisch helemaal wijst naar openbaring. Maar voordat we daarheen, wil ik even eerst met jullie naar Jesaja 14, vers 12. Ik vind het altijd makkelijk, ezelsbrugje, Jesaja 14 en Ezechiël 28. 14 maal 2 is 28, dat is dubbele. Dus Jesaja 14 gaat ook over Satan. Daar komen we zo meteen nog meer over te lezen, maar eerst even deze tekst over de val van Satan. Jesaja 14, vers 12. Dan zie je het ook staan. In één vers. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Zie je, dat is dit moment. Dat is voor de grondlegging de wereld. God en de engelen waren daar. En Satan wordt, dat hebben we net in Ezechiël gelezen, zie je staan, uit de hemel gevallen. Dat is eruit gezet. In hetzelfde vers zie je ook staan. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Ja, dat, zie je? En nou gaan we naar openbaring. Ja, om dat even goed in beeld te krijgen. Openbaring. Openbaring 20, sorry, 12 vers 9. Waar zitten we nou in Openbaring 20, 12 vers 9? Daar zitten we midden in die tijd van de grote verdrukking. Wat wij noemen de 70ste week van Daniël. En na 3,5 jaar zien we wat er gebeurt. In vers 7. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Nou, we hebben net gezien wat de draak is. De slang, duivel, Satanus. Ja? En de draak krijgde ook en zijn engelen. Wij hebben het natuurlijk veel over de, wij hebben de strijd niet tegen de machten, tegen de verlezen bloed, maar tegen de macht en de overheden. Dat zijn Satan en zijn engelen, overheden en machten die hier om ons heen zijn. Je ziet hier dat daar hun plek is ook is. Of is. En in vers 8, zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dus als ze nu vanuit de derde hemel naar de tweede, eerste en tweede. En je ziet nu, zijn ze ook niet meer in de hemel. En we zien nu het profetie wat we net lazen in Jesaja en Ezechiël. Dat ze nu op de aarde geworpen zijn. Dus hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Nee, de hemel is nu leeg. En wie komen daar zo meteen? Dat is het lichaam van Christus. Nou gaan we door naar Openbaring 20. Wat ik hiermee wil laten zien over die val van Satan. Het is echt de val van Satan. Hij blijft namelijk vallen. Openbaring 20 vers 3. Nou dat hebben we net gelezen. Hij zit dan nu. Als ik hier de aarde zie. Dit, nou ik teken het even zo. De aarde. Hij zit nu in die put, hè. Ik zet het even neer. Put. Dus hij is nu naar het hart van de aarde geworpen aan het eind van de grote verdrukking. Als Christus komt, hij komt met zijn leger en zijn engelen. Hij gaat oordelen, de hele wereld. Israël en de heidenen, alle ongelovigen, zullen vernietigd worden. En Satan wordt uiteindelijk in de put geworpen. Maar voor een tijd staat er. En nu komen we bij het laatste, Openbaring 20 vers 10. En dan zie je, de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zilvers. Dus na die duizendjarige rijk. Dat ga ik allemaal nog een keer uitleggen. Dus hij komt uit die put. Hij gaat nog een keer over de aarde. En dan, als dit de aarde is, dan hebben we hier de poel des vuurs is onder de aarde. Dus dan gaat hij in alle eeuwigheid met vlammetjes en zo, in de poel des vuurs. Dus wat zien we hier eigenlijk? Satan is hier begonnen, maar hij is alleen maar naar beneden. Hij is gevallen, 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 gevallen. Steeds verder, verder en verder. En zijn bestemming is uiteindelijk hier. Nou, wij leven nu in de periode dat hij nog in de eerste en in de tweede hemel is. Want daar hebben wij de strijd tegen. En dat komt omdat het lichaam van Christus is bestemd om daar te gaan regeren. Hij is onze tegenstander nu. Maar goed, we leven dus nu in de bedenkende genade. Is afgedekt in het schema. Want we zijn bezig met het profetisch programma waarin wij dus al opgenomen bij de Heere zijn. Nou, ga maar mij mee nu even. Als we dus in Openbaring 20 vers 3 lezen. Dat hij zit daar. Nog even lezen in vers 3. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin. Dus hij zit in die afgrond. Nou, de Bijbel verklaart zichzelf. Dus als je de Bijbel leest, ander woord voor afgrond is ook hel. De kuil of het graf. Niet een graf dat je gewoon in de aarde ligt. Nee, echt hier in het centrum de put. Wat hier, nou hier stond ook. Maar in ieder geval, dat is dus de hel waar hij geworpen is. Nou, ga met mij mee naar Jesaja 14 vers 1 tot en met 3. Dan gaan we terug naar Jesaja. Jesaja 14. Jesaja 14. Nou, ik wil dat even met jullie doornemen. In 14 vers 1. Er staat verlossing uit Babel. Want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zitten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En zij zullen het huis van Jacob aanhangen. En de volken zullen hen aannemen. En in hun plaats brengen. Gaat over het volk Israël. En het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot maagden. En zij zullen gevankelijk houden degene die hen gevangen hielden. En zij zullen heersen over hun drijvers. Vroeger werd Israël geheerst door de heidenen. Straks in het koninkrijk zal Israël heersen over de heidenen. En niet meer andersom. En dan zullen zij het koninkrijk zijn en Christus aan het hoofd. En in vers 3, het zal geschieden ten die dagen wanneer u de Heere rust geven zal. Wanneer geeft God Israël rust? Als ze dat koninkrijk ingaan. Als ze daar zullen regeren als hoofd van de wereld. Met Christus op de troon. En dan zal hij ze rust geven van hun smart en van hun beroering. En van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. En dan vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. En zeggen, hoe houdt de drijver op, hoe houdt de gouden op? Nou moet u even goed begrijpen, waar lezen we nou over? Heel veel in het Oude Testament schrijven ze over wat er op dat moment aan de hand is. Maar het grootste gedeelte is ook profetisch naar de tijd dat Christus komt. En naar de tijd dat de grote verdrukking is, de dag des Heren, en naar het koninkrijk. Dus als we Babel lezen, nou dat is al heel vroeg begonnen in de Bijbel. Maar Babel zien we ook aan het eind van de Bijbel terugkomen. Babel. Met Babylon, de hoofdstad. Satan is de aap van God. Hè? Die aapt God alles na. Jeruzalem zal eenmaal de hoofdstad van deze wereld zijn. Politiek, economisch, wat godsdienst betreft. In de grote verdrukking gaat Satan, die gaat de wereld verleiden. En wat doet hij? Babel. Babylon, de hoofdstad. Het religieuze centrum van de wereld. Het politieke centrum van de wereld. Het antichrist die daar regeert. Als tegenhanger van Jeruzalem. En wat is zijn doel? Uiteindelijk gaat hij op de troon. Gaat hij in de tempel zitten in Jeruzalem. Maar zijn doel is uiteindelijk de hele wereld te verleiden. En Israël te vernietigen. Met de hoofdstad. Dus uiteindelijk zie je ook dat. In Lucas zegt hij ook van. Als jullie de legers om het land zien, dan moeten jullie vluchten. Ja? Want hij zal het land innemen en dan gaat hij gaat ook op die troon zitten. Dus eerst staat hij toe. Ja, Israël mag zelfstandig, ze mogen hun tempeldienst mogen ze allemaal gaan doen. Maar uiteindelijk gaat hij er zitten. En dan zullen ze hem moeten aanbidden. En wie dat niet doet, ja, die krijgt dat merkteken. Wie hem aan dit, die zal dat merkteken krijgen. En wie niet. En dus dan breekt die enorme vervolging uit. Nou. Dus als je dat leest, in dat licht, hè, de gelovigen die dan leven in de grote verdrukking, de kleine kudde, de gelovige Israëlieten. Stel je voor, wij zijn gelovigen allemaal. Ja? Wij hebben Christus aanvaard als onze verlosser, hè, aangenomen. Maar je bent een Jood en dan leef je in die tijd. En je hebt Christus als de Messias aangenomen. Ja? En de rest van de wereld is tegen. Die situatie zit je. Je wordt vervolgd overal ter wereld. En dan zijn ze dus verspreid, verstrooid. Ze zijn ook gevlucht, ze zijn verstrooid over alle landen. Ze zullen vervolgd zijn, ze zullen onthoofd worden vanwege de getuigenis. Er zal ook een gedeelte zijn die zal de woestijn in gaan en God zal ze daar beschermen. Ja? Maar dan zie je, dan zult gij deze spreuk opnemen. Ja? Dus voordat het koninkrijk begint, ja, zijn ze nog vervolgd. En in die vervolging, dan zullen ze tegen de koning van Babel, ik heb net gezegd de koning van Babel, ja, de antichrist die daar regeert. Ja, en dan zeggen ze, hoe houdt de drijver op? Wat is een drijver? De drijver is een onderdrukker. Hij vervolgt ze, hij onderdrukt ze. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe houdt de gouden op? Ja, een raar woord, gouden heb ik ook even opgezocht. Maar het heeft alles te maken met Babylon. Hè? Babylon, lees je in de Bijbel ook, is een gouden beker in de hand van God voor de toorn van deze wereld. Ja, het heeft alles met Babel te maken. Het zal allemaal met voorspoed zijn, met goud en noem het allemaal maar op. Maar wanneer houdt hij op? Nou, ga met me mee even naar Psalm 137. Ja, ik krijg elke keer de melodie in mijn hoofd, omdat het een hit geweest is. Heel irritant eigenlijk, maar ja. Psalm, ja. By the Rivers of Babylon, 137. Ja, dat was dus een psalm, hè. Nou, kijk. Psalm 137 vers 1, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij dachten aan Sion. Zie, ze zitten ook in Babel. Israëlieten zijn verstrooid. En ze zijn gevangen. En ze zullen vervolgd worden. En daar zitten ze daar in Sion, in die grote verdrukking. Zie je, dit is een profetische psalm, broeders en zusters. Die gaat over de toekomst. Ze hebben ook echt in Babel gezeten, de Joden. Dus dit is ook op dat moment. Maar het is ook profetie over straks. Kijk maar, wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. En waarom hebben ze dat gedaan? Dat is het volgende vers. Degene die ons gevangen hielden, de woorden eens liet van ons begeerden en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugd. Zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Dit moet je heel goed lezen. De verdrukken, de vervolgen. Die vernedert hun. Hij bespot ze. Ze verlangen naar Jeruzalem. Naar het land Israël, naar Sion. Met die belofte van de toekomst. Dat ze zullen regeren. En in de andere psalm zie je ook van, wanneer houdt het op? Wanneer houdt het op? Sta op, Heere. Kom ons verlossen. Zo zitten ze daar. En dan zie je, en dan worden ze eigenlijk vernederd. Want dan zijn ze gevangen. En dan wordt er gespot van, laat eens een lied horen van wat jullie altijd in die tempel zingen. Ja? Zing eens een psalm voor ons. He? Of doe eens blij. Ja? Maar ze worden bespot en vernederd. Ik moet dan ook denken aan een concentratiekamp. Dat hebben die Duitsers toen in de oorlog ook gedaan. Ja? Ze hadden toch ook zogenaamd zo'n muzikant. Mensen die moesten dan gaan spelen voor die Duitsers. Puur om ze te vernederen. Dat is hier precies hetzelfde. En wij zeiden. Hier, dan zie je dat ook in het liedje, die hit. Hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Ja, hoe moeten wij dat zingen? We hebben geen tempel, niks. We zitten gevangen, we worden vervolgd. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte. Zo ik aan u niet gedenken. Zo ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijn blijdschap. Hun verlangen is naar Israël, naar Jeruzalem, naar de tempel. Dat Christus, de Messias, daar zal zitten. Heren, en dan komt het. Gedenk aan de kinderen van Edom. Dat wil zeggen, vergeld. Want wat heeft Edom gedaan? Aan de dag van Jeruzalem. Toen Jeruzalem, de dag van Jeruzalem. Nou, ik heb er natuurlijk goed over nagedacht. Als ik denk, ja, maar de dag van Jeruzalem, in deze psalm, ze zit in de Babel, was dat Babel Jeruzalem heeft vernietigd en verwoest. En ingenomen. En het volk Israël heeft afgevoerd. Dat is ook profetisch wat straks in de grote verdrukking gebeurt. En dan zeggen ze, gedenk aan de kinderen. Wat? Hoe reageerden de kinderen van Edom? Edomieten zijn afstammelingen van Esau. Ja? vijanden van het volk Israël. En hoe reageerden ze toen Israël werd ingenomen? Toen Jeruzalem werd vernietigd. Wat zeiden ze? Ontbloot ze tot haar fundament toe. Dat wil zeggen, breek af, breek die muur af. Maak het met de grond gelijk. En wat zegt de kleine kudde? De gelovigen. Heere, gedenk dat, wat zij gezegd hebben. Met andere woorden, gedenk dat, ten goede. Nee, vergeld het. Wij zeggen dat nu niet. Vergeld, heren. Heb uw vijanden lief, zeggen wij. Zegt de heren, toch? En je moet hem te eten geven en te drinken. Ja, omdat we leven nu in de bedenkende genade nog steeds. Genade voor iedereen. Maar er is een eind. En hier zitten we aan het eind. Dat God is, Christus is aan het oordelen naar deze wereld. En dan is het over. Dat zijn degenen die het merkteken hebben gehad. Die worden vernietigd. En terecht dat de kleine kudde zegt, vergeld ze en vernietig ze. Kijk maar. Ik weet niet, volgens mij, dat liedje, die hit. Ik kan me niet. Ik denk niet dat ze dit ook gezongen hebben. Want kijk wat er komt. O dochter van Babel, die verwoest zult worden. Babel zal verwoest worden. Wel gelukkig zalig zal hij zijn die uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukkig zalig zal hij zijn die uw kinderen grijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Ja? Dan denk je, hé, is dat God? En dat krijgen wij natuurlijk nu ook naar ons. Omdat ze zeggen, ja, je hebt het wel over de islam, maar ja, die God uit de Bijbel, dat was nou ook niet. Heb je ook gelezen wat hij allemaal gedaan en wat hij allemaal zegt? En dan kan je deze tekst er ook bij halen. Die de kinderen zal grijpen en verpletteren aan de steenrots. Ja, dat gaat hij doen. Dat gaat hij doen. Omdat dan is hij de wereld aan het oordelen. Vlak voordat hij het koninkrijk ingaat. En iedereen die zich verheft tegen de Allerhoogste God. Die de Messias verwerpt. Maar de Antichrist aanneemt. Die zal verpletterd worden. Die zal gewoon vernietigd worden. We hebben wel met de rechtvaardige God te maken, mensen. En onze God is een verterend vuur. Voor ieder die tegen hem is. Nou, terug naar Jesaja. Jesaja 14. Kijk, snap je nou de context? Jesaja 14, vers 4. Hoe houdt de drijver op? De koning van Babel. Hè, de antichrist die daar regeert. Hè, die ons vervolgt. En dan staat er vers 5. De Heere. Nou, dat hebben we net gelezen. Ze roepen ook om hem. Verpletteren ze van hem. Maak er een eind aan. Maar de Heere heeft de stok der goddelozen gebroken. De scepter der heersers. Die de volken plaagt in verborgenheid. Dan hebben we het over de antichrist. Met een plaag zonder ophouden. Die in toorn over de heidenen heerste. Die wordt vervolgd zonder dat iemand het afweren kan. De ganse aarde rust. Zij is stil. Zij maken groot geschal met gejuich. De Heere maakt er een eind aan. De Heere maakt een eind aan de antichrist. En de volken die zullen juichen. Ja, dat zijn de volken die Israël gesteund hebben. Ja, die de antichrist niet hebben aangenomen. En dan zie je, ik lees even verder, want het wordt te lang. Dan komt het in vers 9. De antichrist is door God verslagen. Met de tweede komst. En er staat hier, wat hebben wij in Openbaring 20 gelezen? En is in de afgrond geworpen. Nou, vers 9. De hel van onderen was beroerd om u in het wil, om u te moeten gaan. De hel verwelkomt Satan. Hij gaat hem tegemoet als het ware. Kijk maar. Zij wekt om u in het wil de doden op. Al de bokken der aarde. Zij doet al de koningen der heiden van hun troon opstaan. Al die koningen. Die zullen in vers 10 te gade antwoorden en tot u zeggen. Gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Dat is nou die grote man, die antichrist. De machtigste man ter wereld. En hij komt hun vergezellen. In de hel. Kijk. Uw hovardij is in de hel nedergestort. Hoogmoedigheid. Is in de hel nedergestort. Met het geklank uw luiten. De maden zullen onder u gestrooid worden. En de wormen zullen u bedekken. Hier zien we dus wat wij in Openbaring 20 vers 3 lazen. Ja? Dat hij in de tut wordt gehoord. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, oogmorgenster? We zien hier, hij spreekt hier over wat met Satan gebeurd is, aan het begin, maar hij spreekt ook over de toekomst. Gij zijt ter aarde nedergehouden en zei het in uw hart, dit is de oorsprong, hè? Satan zei in zijn hart, en God heeft dat gezien. Ik zal ten hemel klimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van de noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, dat wou die. Kijk, ik wil hier op de troon zitten. Ja? Gelijk aan God. En wat is het antwoord? Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijde van de kuil. En dat hebben we net in Openbaring 20 vers 3 gelezen. Voor 1000 jaar. Die u zien zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde broerde, die de aarde deed, de koninkrijken deed beven? Dus degene die in de hel zitten, die zeggen, die zijn ervoor gegaan, die zeggen, is dat hem? De hele wereld liep achter hem aan. Die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet losgaan naar huis toe. Hij liet zijn gevangenen niet losgaan naar huis toe. Hoe deed hij dat? Hoe liet hij de gevangenen niet terug naar zijn huis gaan? Ja? Het merkteken. Ja? De gevangenen waren niet meer, die waren voor altijd gevangen. Ze waren in zijn macht. Zoals wij verzegeld zijn door de Heilige Geest, zo zijn zij gemerkt ook door hem. En ze zullen nooit meer bevrijd kunnen worden. Dus daarom zegt Johannes ook, bid niet voor die zonde. Dat is een zonde tot de dood. Je zal nooit meer vrijkomen. Nooit meer. Al de koningen der heidenen, zij alle liggen neder met eer en ieder in zijn huis. Nou, dat kijken we ook om ons heen. Alle koningen, die worden met eer begraven, toch? Wij hebben het bij ons in Nederland ook meegemaakt. Pracht en praal, koningin Juliana, prins Klaus, prins Bernhard. Alle drie binnen, nou ja, wat is het, 4 jaar of zo. En we hebben het allemaal gezien wat een prachtig graf ze hebben. Het is al heel geheimzinnig, hè? Ze gaan die trap op. Maar toch, het is allemaal, de hele wereld ziet het. Maar nu de antichrist, ja? Die zich zo verheven heeft, ja? Het is natuurlijk Satan in de vorm van de antichrist. Zo verheven heeft tegenover de God de Allerhoogste. Aan hem gelijk wil worden. Uiteindelijk krijgt hij het Allerhoogste. Komt hij in het allerlaatste vernedering ten top. Want zoals die koningen nog een mooie begrafenis krijgen, ook al zijn ze ongelovig. Maar kijk wat hier staat. Maar gij, antichrist, zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut. Hij is weggedaan als een verrotte tak. Wat is een gruwelijke tak? Nou, een tak waar je helemaal niks aan hebt. Tuiniers, ik weet niet, jullie van die mensen kunnen tuinieren. Maar je hebt van die takken, die zijn niet goed meer, die gooi je weg. Weg ermee. Als een kleed der gedoden die met zwaard doorstoken zijn. Hij wordt weggedaan als een kleed der gedoden die met zwaard doorstoken. Iemand die met een zwaard doorstoken is, een paar keer, weet je hoe dat eruit ziet, dat kleed? Vol gaten, en hij ligt ter aarde, hij ligt daar onder het vuil en smerigheid. Zo ligt hij erbij. Als zij die nederdalen in de steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Hij ligt daar. Vroeger, ja, nou, als ze doden, dan wordt er een kuil gegraven. En dan huppakee erin gegooid en een paar stenen eroverheen. Dat is heel wat anders dan een koninklijke begrafenis. Als een vertreden dood lichaam. Dat is het lot van Satan. Ja? Vernedering. Top. Er blijft niets van over. Ik vind het fascinerend als je dit leest. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood, en het zaad des boosdoeners zal in de eeuwigheid niet genoemd worden. Nou, enzovoort, enzovoort. En dan zie je vers 22, want ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heer der Heerscharen. Ik zal van Babel uitroeien, de naam en het overblijfsel en de zoon en de zoon zijn, zo spreekt de Heer. En dan zie je ook wat er van Babel overblijft. Ik zal haar stellen tot een erf, de nachtuilen tot waterpoelen, enzovoort, enzovoort. Oké, ik wil nog even naar Jesaja, Jeremia 51. En dan ik wil niet te lang doorgaan, want aan het avondmaal ook doen. Jeremia 51, vers 24. En als je een openbaring leest, Babel wordt in 1 uur vernietigd. Maar het gaat maar even over 51 vers 24. Dat kan helemaal niet. Ook zit in Jesaja. 51 vers 24. Ja, hij zal Babel en alle inwoners van Gedea vergelden aan hun boosheid die ze hebben gedaan aan Sion, zie je het? Aan Sion en Israël. zal vergolden worden. Zie, ik wil aan u gij verderf in de berg, spreekt de Heer, gij die de ganse aarde verderft, en ik zal mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen allemaal ventelen, en u zal u stellen tot een berg des brands. Ik ga verder, anders duurt het te lang. Ik wil even met jullie nu naar... Ezechiël 28 vers 18 en dan de Openbaring, dan stop ik. Ezechiël 28. Er is veel meer over te zeggen. Het is verbazingwekkend hoeveel het Oude Testament daar allemaal over zegt. Maar Ezechiël 28 vers 18. En dan gaan we naar Openbaring. Ezechiël 28 vers 18 gaat over hem, weer over Satan. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden, door het onrecht uw koopshandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een groter schrik geworden en gij zult het niet meer zijn tot in eeuwigheid. Waar gaat het hier om? Onthoud, tot as en in de eeuwigheid. Wij lazen nu net de grote veldslag, hè, kijk op je schema. Christus komt, de tweede komt naar de aarde. De legers met Armageddon, ja, die komen tezamen en Satan wordt verslagen, de antichrist. En dan wordt hij in die put gedaan. Maar we hebben ook gezien, het ligt vol met lijken. Die worden aan de vogels te eten gegeven. En Satan, of de antichrist lichaam, ligt er ook bij. En we hebben net gezien, die wordt vertreden en zo. En hij gaat uiteindelijk zijn ziel en gaat naar de hel. Maar, Openbaring 20... We weten, dat is voor hoeveel lang? Voor hoe lang? Voor 1000 jaar, hè? Openbaring 20 vers 3. Totdat de 1000 jaar zouden geëindigd zijn. Daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dus hij komt weer op, uit de afgrond. En 20 vers 9. Voor eventjes, ja. En dan zal je vers 8, 7 zie je. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welk getal is als het zand der zee, aan de zee. Dus er zijn nog vele mensen hebben gedwongen de Heer Jezus Christus gehoorzaamd, maar hun hart was nog steeds tegen hem. En dan zie je, die vergadert hij alsnog na die 1000 jaar. Hij heeft ze al die tijd niet kunnen verleiden. Nu verleidt hij ze. En dan komt alsnog openbaar wie de ongelovigen zijn. En dan vers 9. Ze zijn opgekomen op de breedte der aarde. En omringden de legerplaats der heiligen. En de geliefde stad, Jeruzalem. En uit de hemel. En er kwam vuur neder van God uit de hemel. En heeft hen verslonden. Wat hebben we net gelezen? Ezechiël. Hij zal tot as verteerd worden. En niet meer in de eeuwigheid zal er nog aan hem gedacht worden. In vers 10, de duivel die hem verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, al waar het beest en de valse profeet zijn, zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Nou, dus hij komt nog even eruit uit die put, hij gaat over de hele aarde, en dan ziet hij, komt vuur uit de hemel. En wat ben je dan, als vuur uit de hemel komt? As. En dan wordt hij uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen, en dat is voor alle eeuwigheid. Nou, dit is eventjes in het kort, snel, maar over hoe het begon met Satan, maar waar zijn einde is. Dus, God is overwinnaar. Ja. En niet Satan. Hij denkt misschien wel, en vele mensen denken het misschien, maar Gods woord zegt iets anders. Dus wat zien we uiteindelijk als hij daar dus, hier geworpen is in de poel des vuurs, tot as, en in de eeuwigheid zal hij, in de eeuwigheid, hè, dus het zal voor eeuwig afgelopen zijn, dat de eerste profetie dat de kop zal van hem vermorzeld worden. Nou, aan het kruis is hij verslagen. Ja? Door God. Christus aan het kruis heeft hem verslagen. Hij heeft degene die het geweld, de macht over de dood had, heeft hij verslagen. Door op te staan uit de dood. En dan zien we hier dat uiteindelijk, dat hier aan het eind, is het definitief over. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u, Vader. Misschien wel teksten, maar ja, het is verbazingwekkend als je het woord goed bestudeert, hoeveel dingen toch duidelijk worden. Zeker omdat het woord de waarheid recht snijdt. Als we dat niet doen, zullen we het echt niet begrijpen hoe uw plan in elkaar zit. Maar we weten nu, Vader, het verleden, het heden en de toekomst. Veel mensen denken misschien, die zien, denken dat u het, God is dood of bestaat niet of hij heeft het verloren. Het ziet er allemaal anders uit, maar uw woord zegt iets heel anders, vader. En wij kennen uw plan en we weten uiteindelijk dat u bent de overwinnaar. En dat bent u nu al, dat weten wij. Maar dan zal werkelijk alle zonde en dood zal weggedaan zijn. En u alleen verheven zijn. Vader, daar dank u voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.